praten met Wim van de Wielen. U heeft hem daar straks in het eerste uur al even gehoord in een discussie met Jan Bor over het al dan niet per definitie hiërarchisch zijn van religies. Daar hadden we jou niet voor uitgenodigd, Wim van de Wielen, maar wel omdat u antropoloog bent, en dat zeg ik met enige nadruk. Dat is toch zo, hè?
Dat klopt.
Ja, ja, ja.
Zou ik toch een antropoloog?
U keek. Ja. Nee, een antropoloog. Ik stel mij daar zoiets bij voor uit de jaren 50. Een onderzoeker die
in de jungle terugduikt met een tropenhelm op en een netje om vlindertjes te vangen.
Nee, geen vlindertjes. Nee. Om onbekende stammen te gaan bestuderen.
En, stammen. Ja,
en dan vooral, de manier waarop je dat doet, is er gaan bijwonen.
Juist, en eigenlijk vandaag de dag is dat heel interessant om dat in je eigen cultuur te gaan doen.
Precies.
Om eens te gaan kijken naar welke tribale stammen wij in onze eigen cultuur hebben, die door onze communicatieovervloed bedekt geraken en waar we eigenlijk niet veel van weten.
En welke tribale stam hebt u uitgekozen als onderzoeksobject?
De Trappisten. En dat was ook wat mijn promotor ooit vroeg voor mijn doctoraatsonderzoek. Als jij dat nog wel verder wilt studeren, waar in welk subjecten, niet objecten, subjecten ben je dan geïnteresseerd? En dat kwam er heel spontaan uit, trappisten.
De paters trappisten.
Juist.
En waarom was dat?
Wel, het is natuurlijk radio, ik moet hier heel kort blijven, maar ik had dus de kans om in mijn opleiding sociologie, want ik ben hier opgeleid als sociaal-cultureel antropoloog, ik heb daar mijn doctoraat in geschreven, maar ik kreeg de kans om een weekendje met de toenmalige UFSIA naar de abdij van Westmalle te gaan, omdat ik daar wou studeren. En dat was een soort van intro-weekend. En toen kreeg ik die typische jambersvragen, want er werd dan ook gevraagd, dat je natuurlijk ook uit respect voor de plaats waar je dan verblijft, om minstens één van die 7 gebedstijden bij te wonen. En dan werd eigenlijk gezegd, ja, een heel sfeervolle is de complete, namelijk op het einde dat de dag wordt gesloten. Doe dat mee. En toen is de verwondering ontstaan. De verwondering.
Dat zijn een aantal momenten op de dag waarop die paters meestal naar de kapel gaan, denk
ja,
ik.
Ja, klopt.
En bidden. Om te zingen, om te bidden.
Ja, vooral om psalmen te reciteren.
S'nachts ook, hè?
Ik heb het ook gedaan.
Ja. Dus,
en dat hangt af van klooster tot klooster, op welk uur dat is. Hè. In West-Vleteren, dat is ook een van de redenen van de keuze voor West-Vleteren, is dat heel strikt geweest. Daar staan ze om 4:30. Ja. Je hebt het klooster dat om 4:30 is, maar dat hangt ook van plaats en tijd af. Hè. Dus dat is autonoom. Mogen ze dat eigenlijk ook een stuk inkleuren.
Maar een beetje autonoom.
Ja. Maar ja, maar normaal is het een soort 24 uur. De hele dag wordt ingekleurd.
Eigenlijk, het leven van de monnik is erop gericht om God te gaan zoeken. En heeft het klooster als middel om... En daarom de trappisten zijn cenobitische monniken, die dus in een groep samenleven om samen God te zoeken. En nu ook die steun... En het middel van het klooster, want dat is denk ik heel belangrijk. Een klooster is een middel om God te zoeken. Mensen hebben soms ook andere mensen nodig om hen te ondersteunen in die zoektocht naar God. En dat is denk ik wel fundamenteel in kloostergemeenschappen, is dat het een groep is van mensen die samen God zoeken. Maar en dat is 24/24. Ja.
Maar het was dus de student, Wim van de Wielen, die tijdens die complete iets voelde opborrelen. In hoever wijkt dat af van een roeping... voelde opborrelen?
Wel, wetenschappelijke vragen borrelden op. Wie zijn ze? Wat doen ze? En hoe is het eigenlijk toch...
Het was niet, is dit iets voor mij?
Nee, absoluut niet. Dus daar ben ik heel, heel duidelijk in. Niks voor mij. Maar de vraag van eigenlijk zo van... In een hypergeseculariseerde regio als Vlaanderen, hoe komt het toch dat er dan mannen zijn, en ook vrouwen, want je hebt ook trappistinnen, die nog voor dit type leven kiezen? Ja. Ik vond dat waanzinnig.
Hoe is het mogelijk?
Ja, zeg, want je studeerde aan de UFSIA, dat was de katholieke poot van de Universiteit van Antwerpen.
Toenmalige katholieke poot, ja.
Ja. Maar je bent niet als gelovige student in die kerk gaan zitten op het moment dat dat gebeurde? Of?
Nee, weet je, ik ben van katholieke opvoeding grootgebracht. En ik ben, denk ik zelf ook, persoonlijk een godzoeker en die dat allemaal in vraag stelt. Een zinzoeker, een christelijke zinzoeker. Dat is nooit af, dat proces. Maar toen ik daar was, doordat je natuurlijk aan het studeren bent in je cursus, cursussen, stelt u die vragen natuurlijk sociologisch op dat ogenblik.
Ja, ja, ja.
En vandaar is die wetenschappelijke vraagstelling gekomen. En eigenlijk ook door te gaan lezen. En eigenlijk dat de informatie die ik nodig had, waarin ik eigenlijk... Ik bestudeer het sociale handelen, niet de intentie. Ja, niet de theologische gronden, maar wel welke daden dat mensen stellen vanuit.
Je bent niet aan die Pater Strapisten in West-Kleteren gaan vragen van waarom zitten we hier, wat drijft, maar u bent gewoon gaan beschrijven wat gebeurt.
Klopt.
Hier.
Ik heb eigenlijk vooral mij geconcentreerd op mijn comfortzone als socioloog en sociaal-cultureel antropoloog, namelijk je kan niet alles bestuderen. Roeping, dat is iets heel ontastbaar, dat is iets heel persoonlijk. Ik heb het hem wel gevraagd, omdat het mij ook intrigeerde natuurlijk. Want doordat je er langer mee bezig bent, stelt je ook de vraag naar van, maar wat motiveert die mensen nu eigenlijk om dit soort van leven te kiezen? Sommige mensen trouwen, dat is een levenskeuze, die is zeer waardevol. En anderen hebben een andere radicale keuze om God te gaan zoeken. Ja. Net, denk ik, doordat het niet mijn keuze is, dat het mij zo fascineerde.
Ja. Ja. Even naar de wetenschappelijke methode. Dus u bent bij die paters gaan wonen, hè, als postulant, want het boek dat u daarover geschreven heeft, dat hier voor ons ligt, heet Langs het pad van de postulant. En de postulant is nog niet ingetreden. Hè? Dat is iemand die aan de deur klopt.
Klopt, ik ben zelf nooit postulant geweest.
Ah, nee.
Ik heb er lang mee geworsteld. Ik heb een heel lange decompressieperiode, als je zo'n intensieve veldperiode meemaakt. Zeker omdat ik heb in het slot geleefd, dus in de inner core van de abdij.
Daar wou ik naartoe. Dat mag eigenlijk niet.
Nee, en dat
het
is ook heel
is
uitzonderlijk dat ik daar toelating voor kreeg om een niet-godsdienstige reden, namelijk voor wetenschappelijk onderzoek, mee te leven, participatieve observaties, zoals we dat noemen. Ik leefde mee, zoals het leven, zoals zij dat zelf ook beleven. En dan is de vraag, als je terugkomt, en zeker in een etnografisch verslag, dan heb je ook een zekere schrijfsleutel nodig, die je moet hanteren. En je wordt eigenlijk constant geconfronteerd met de beperkingen van je onderzoek. En dus ik heb niet alles kunnen zien.
Wat is een schrijfsleutel?
Een schrijfsleutel is de idee, de rode draad die je eigenlijk doorheen je verhaallijn steekt. Hè. Een etnografie is ook een vorm van een verhaal over een bepaalde groep mensen dat je schrijft.
Wat heb ik nu geleerd? Wat?
Ja. Ja. Voilà. En je moet dat ook structureren. Ja. Dat is ook de wetenschappelijke kant van zaken. Je moet proberen ook inzichtelijk voor te stellen. En ik heb daarvoor gekozen het pad van de postulant, namelijk hij of zij, want dat kan ook vrouwelijk zijn, die dus geïnteresseerd is in een bepaalde gemeenschap. Mm-hmm. En dat zou soms wel eens kunnen verschillen met een andere gemeenschap beter en beter fit op je persoonlijkheid. Maar die dus aanklopt en de vraag stelt aan de novicemeester of de abt. Dit leven lijkt mij wel iets voor mij.
Mag ik intreden?
Dat is meestal niet de eerste vraag die ze gaan stellen. Ik denk dat ik een roeping heb om God te gaan zoeken. En dat wordt onderzocht. En dan laat men u een soort van... Ja, in de regel van Benedictus staat, het moet u ook moeilijk gemaakt worden. Hè. Het moet u ook moeilijk gemaakt worden.
Het lijkt niet omdat je zegt...
Bijvoorbeeld, Jan heeft na het zen-boeddhisme ineens de idee van... Goh, een trappist zijn, dat lijkt me wel iets. Ja, dat gaat natuurlijk niet onmiddellijk. Daar ga je toch een tijdje moeten... En die postulant is eigenlijk een soort van... bij de trappistin heeft men er een heel mooi woord voor. Een kijkmeisje. Die een tijdje meeleeft. Of een kijkjongen. Ik vind dat een prachtig woord.
Een observatiestage.
Eigenlijk is dat dan iemand die dus participerende observatie doet zonder daar een wetenschappelijk verslag van te schrijven.
Maar ik zit nu te denken... Ik zie een parallel met het gesprek dat we daar straks met Jan Bor hadden. Die zegt, religie is hiërarchie. Het zijn regels en daar mag niet van afgeweken worden. Jij komt daar aankloppen en je zegt... ik wil hier komen. Ik heb echt geen roeping, hoor, maar ik wil in jullie slot komen meeleven uit wetenschappelijke interesse. Dat gaat in, Jan Bor, tegen de regels van Benedictus. Die zegt het slot is het slot, dus er moet een uitzondering op die regel toegestaan worden. Gebeurt dat hiërarchisch? Is dat de abt die zegt... Jan van de Wielen, hij is welkom. Of
wordt erover gestemd?
Ja, hoe is dat?
Ging
dat vanzelf? Hoe is dat?
Dat is een democratisch proces binnen de trappistengemeenschap zelf. En dat zal u misschien verbazen. Maar inderdaad, en ik bestudeer nu ook meerdere abdijen postdoctoraal. Interessant is dat in West-Vleteren is het de abt volgens de regel, en daar bestaat zelfs een heel hoofdstuk, of meerdere hoofdstukken zelfs, voor verschillende functies worden beschreven. Maar die moet dat in wijsheid doen en met consultatie van zijn raad en als hij heel slim is, dan doet hij dat vandaag ook in, met zijn medebroeders in een kapitelbijeenkomst. En wat er ook gebeurt. Men gaat dan natuurlijk ook een stukje aftoetsen, die vraag. Is dat iets voor ons? Men gaat soms ook vaak extern een keer consulteren van is die mens wel te betrouwen, die we daar binnenlaten?
Ja. Ben je op sollicitatiegesprek?
Wel, je kunt het in zekere zin. Het was, ik weet nog altijd in december 2005 dat ik daar voor het eerst... Ik was daar wel al eens als student verbleven, maar dat is een totaal andere situatie. In een gastenkwartier verblijven of de vraag te stellen, mag ik meeleven met jullie in de inner core van een abdij, in het slot? Ik weet nog dat toen ik die vraag stelde, dat wel, we hebben daar wel een tijdje over gedaan, toegang krijgen tot het veld. En zeker in empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat vergt behoorlijk wat tijd, heel wat massagewerk, om eigenlijk toegang tot dat veld te krijgen. Want uiteindelijk...
Ook als je naar de jungle in Afrika gaat, kost
uiteraard,
het
want je moet je daar ook voor voorbereiden.
Vertrouwen winnen.
Je gaat niet zonder proviant weg. Of minstens een plan van waar kan ergens die stam te vinden zijn. Nu, in dit geval is dat duidelijk. Hè? Dat is in de Donkerstraat 14 in West-Vleteren.
Zo is het gemakkelijk.
Het ding dat 14 is. Het is heel gemakkelijk. Maar toegang krijgen voor dat type van onderzoek, dat is waar wij als socioloog, antropoloog heel veel van onze tijd aan besteden. Als we al empirisch onderzoek op het veld willen gaan doen, gaan we daar eigenlijk vooral heel veel tijd in steken om dat toegang te krijgen.
En je wilt toegang krijgen om te kunnen beschrijven.
Ja.
Om te kunnen noteren wat gebeurt hier. Stel jij daar als externe observator andere dingen vast dan wat je zou krijgen als je aan die pater zelf zou vragen van hoe ziet uw dagindeling eruit en wat doe je allemaal?
Ja, absoluut. Ik denk bijvoorbeeld, als ik naar de kerk kijk, dan zie ik drie zones. De gastenzone, de koorzone en de liturgische zone.
Dat zijn jouw termen. Dat zijn
mijn termen, die zullen zij zelf nooit gebruiken. Achteraf hebben ze zoiets van, als je er zo naar kijkt... Inderdaad, nu dat je het zegt, ja, inderdaad. En inderdaad, die gasten zitten in hun eigen gastenzone. Je hebt de koorzone, waarin men in twee rijen eigenlijk psalmen reciteert... over elkaar. Daar is dan wel hiërarchie, maar de hiërarchie is daar niet dwingend. In die zin, hiërarchie is daar vooral de oudste monnik zit eigenlijk naast de abt, dus je hebt een paar posities. En dan is het niet uw anciëniteit, uw monastieke anciëniteit die telt. Dus als je als 80-jarige binnentreedt, dan ben je de jongste van het klooster. Dus dat respect wordt ook in die koorrijen eigenlijk weergegeven. Ja. En dus men had daar eigenlijk op die manier nooit naar gekeken. Of van, inderdaad, en bijvoorbeeld bij het eucharistisch dankgebed worden dus de gasten gevraagd en moeten ze dus door die koorzone lopen om dus een grote cirkel rond het altaar te vormen. Dus dan laat men eigenlijk de gast toe in twee stadia van zones. En dat is heel interessant, omdat dan toch het heilige niet alleen maar is, zoals dat dan vaak wordt gezegd, tot zij die daar meer verheven als monniken zouden toe kunnen zijn. Nee. Dat is ook een ook moderne tendens ook in de kerk, om dus inderdaad ook symbolisch... Je kan hiërarchie ook vanuit een heel symbolische manier gaan bekijken.
De gasten worden op hun eigen terrein toegelaten.
Ja, absoluut. En ook dat men eigenlijk als gelijke staat ten opzichte van elkaar in dat geval het ontvangen van Christus.
In het boek staan ook voorbeelden dat daar tendensen in staan en dat er soms op stappen wordt teruggekeerd. In de jaren 60 en 70 was de kloostergemeenschap heel open en kwamen de paters ook in de gastenverblijven. Daar zijn ze een beetje van teruggekomen, omdat ze geleerd hebben dat toch niet helemaal...
Klopt, dat is natuurlijk ook voortschrijdend inzicht. Dat is geen middeleeuws ideaal dat wordt voortgeleefd. Die leefregel van Benedictus, dat is eigenlijk een soort van pool waarin dat je eigenlijk enorm veel diversiteit kunt toelaten. En inderdaad, na Vaticanum II, dus de babyboom-cohorte, zoals ik die vaak noem, die was er ook binnen de monastieke gemeenschappen. En men ging eigenlijk meer de tekenen van de tijd gaan lezen en men ging kijken om dus de religie toegankelijker te maken tot het bredere volk. Ja. En dat geldt dus ook naar de gasten toe. En men heeft geëxperimenteerd, maar men heeft gezien dat niet iedereen kan ook met grenzen om vandaag. Niet zowel de monniken niet, als de gasten niet.
Ja. Vaticanum II, het Tweede Vaticaans Concilie, is van wanneer? Ergens in de jaren 60?
Dat is nu 50 jaar, denk ik.
Waar de paus een soort modernisering van de kerk verkondigd heeft.
Om eigenlijk die kerk terug dichter bij de tijd te brengen en daar ook over na te denken.
Want in de volkstaal in plaats van in het Latijn.
En het is toch niet echt gelukt, hè? Lijkt mij.
Wel, het proces is zeker nog niet af, maar dat is in mijn vakdomein niet. Ik denk dat er sommige collega's bij mij op de faculteit daar meer in thuis zijn dan anderen. Maar ik denk... Dat is een proces dat niet af is. Het is niet omdat je iets zegt dat je dat wil doen, dat dat ook direct gerealiseerd is. We zijn met mensen aan het werken, en ook monniken, maar ook religieuze. Niks menselijk is en vreemd.
Dus toen stond die kerk meer open voor de wereld. En zeg je nu is iets meer terug naar binnen geplooid, op zijn minst in dat klooster?
Nee, men heeft eigenlijk ook reflecties. Ik denk vandaag dat met de huidige paus, dat de kerk zelfs het tegendeel is dat men die top-down structuren, men bovenop de piramide aan het drukken is en veel meer mensen eigenlijk zich zeggen van, kijk, god, ik mag er precies ook, ik behoor ook nog tot hun...
Dit is weer meer een open paus dan de vorige.
Voilà,
maar goed, ook... Zeg maar, abortus is nog steeds iets wat abject is. En ik geloof dat je ook geen homo mag zijn. Dus ook bij deze liberale, bijzondere paus. Dit zijn dus...
Ik vind het een interessante vraag, maar het heeft niks meer met het kloosterleven te maken.
Er dogma's zijn die opgelegd worden. Die ook
ja, ja. Ik wil terug naar het kloosterleven, want daar gaat het gesprek over. Je besprak daar straks die paters die tegenover elkaar zitten en psalmen zingen. Mm-hmm. Volgens een strak tijdschema, ik heb het hier voor me liggen, de dagelijkse agenda van de paters. Om 3:30 s'nachts staan ze op om een nachtwaken te zingen, dat heet vigiliën. Om 7:00 zijn het de lauden, om 9:00 is het de eucharistie, om 12:00 is het de sext, om 2:00 is het de noon, om 4:00 zijn het de vespers en om 7:30 zijn de complete. En de volgende dag, Sven, zijn het om 4:30 de vigiliën, om 7:00 de lauden enzovoort. En de dag daarna, en de dag daarna,
altijd
en de dag daarna, ja. En de dag daarna.
Dit valt nog mee, tussen 8:00 en 4:00 hebben ze eigenlijk kunnen ze slapen.
Ja.
Want ik heb wel eens gehoord van kloosterorde waar er echt om de 3:00 je terug in de kerk moest verschijnen. Om te komen
dat
zingen.
Kan. Daar is ook een zekere autonomie aan bepaalde ordes en congregaties om daar ook je keuzes in te maken. Maar dit is een heel strikt schema. En in het begin, toen ik dat op het veld was, ik heb daar heel veel problemen mee gehad, met dat strikt schema.
Je deed mee, hè?
Ja, ik deed alles mee. Hè. Ja. Na 2 weken zijn ze mij wel komen vertellen van Wim, misschien, je ziet er precies toch een beetje moe uit. Ik zou die om 3:30 toch wel skippen, als ik van jou was. Want anders gaat
dat
dat mag ook.
De paters doen dat zelf ook.
Natuurlijk, er zijn medische redenen waarom dat iemand niet mag participeren aan dit nachtgebed.
Is geen goesting ook een goede reden?
Dat zult je persoonlijk moeten afwegen. Dat zal niemand u op de vingers stikken, denk ik. Maar als je natuurlijk een 30 weg blijft, dan is de kans groot dat de medebroeder u wel eens de vraag zal stellen van, is er iets mis met u?
Ja.
Dat zal in een open gesprek worden besproken.
Maar je stelt de vraag in het boek zelf ook aan de abt, geloof ik. Van, is geen goesting een goede reden? Hij heeft daar een goed antwoord op, vind ik.
Ja, de juiste antwoord weet ik niet meer. Zo diep ben ik in mijn boek niet gaan graven. Misschien kan u het nog eens citeren.
Ik kan het ook niet letterlijk citeren, maar hij duidt het belang aan van zo'n structuur.
Absoluut. Het is een ritme. En dat heb ik dus ook... Dat is die evolutie ook. In het begin heb ik daar enorm tegen gevochten. Maar na een tijd kom je daarin thuis. En is dat eigenlijk zo... Een goed systeem om... En dan merk je dat eigenlijk dat ritme... Dat staat ten dienste van iets. Dat is niet om je te onderdrukken. Maar dat is eigenlijk juist om die taak die je jezelf hebt opgelegd... vanuit je roeping, namelijk om God te gaan zoeken, juist mogelijk te maken, namelijk dat er vastige tijdstippen zijn dat je dus wordt verwacht in het salon van de monniken, de kerk, om daar in gebed samen, ook of in individueel gebed, om daar die zoektocht verder te zetten. En dat tijdschema en eigenlijk de hele organisatie, de fysieke en de sociale architectuur, zoals ik dat beschrijf in het boek, is eigenlijk gebouwd om die leven mogelijk te maken, dat er dus heel veel prikkels van buitenaf eigenlijk worden weerhouden, niet om u te onderdrukken, want dat is een negatieve interpretatie.
Zo zou je het kunnen uitleggen.
Zo zou je het kunnen interpreteren. En misschien dat in het verleden ook zo ooit was geweest, omdat mensen soms ook... Vandaag is het een vrije keuze om monnik te worden. Dat was in het verleden. De historici zullen dat beter weten. Dat door bepaalde familiestructuren, dan waren er gewoon veel meer kinderen en die konden niet allemaal erven. Dus moesten velen ook naar het klooster gaan. Dat is de reden waarom dat wij in onze Vlaamse samenleving zoveel een rijke klooster- en congregatietraditie hebben. Maar dat betekent er dus ook wel dat dus vele mensen daar ook misschien niet met volle goesting zaten. Ja. Maar vandaag is dat een vrije keuze. En die vrije keuze, dat is heel belangrijk, omdat als je die zoektocht wil doen, dat je daar ook een structuur voor krijgt om dat mogelijk te maken. Want als je permanent wordt afgeleid, dan ben je er eigenlijk om een niet-reden.
De vraag waar ik nu blijf mee zitten is om wat mogelijk te maken. om het heel plat te zeggen, wat zitten die mannen daar te doen, wat is het nut? Terug even naar de antropoloog. Als je een stam in Afrika of gelijk waar gaat bestuderen en die doen een ritueel, dan zoek je daar een interpretatie voor en dan, ik ben nu de amateur-antropoloog, ja, dat is om ervoor te zorgen dat morgen de zon weer opgaat. Een soort van nuttigheidsprincipe aan het ritueel. Of dat is opdat de oogst zou lukken, of omdat de jacht zou... Of om de voorvaderen gunstig te stemmen. Dat soort van antropologische uitleg. Wat is het nut van...
Monniken?
Ja.
Er is geen nut.
Je hebt het net al gezegd. Contact maken met God.
Wel ja, dat is natuurlijk dat is uit een socioculturele benadering. Maar als je mij de nuttigheidsvraag... dat is vaak de vraag die ze ook hebben. Wat is het nut van jullie leven?
Ja.
Ja. Dan krijg je... Ik heb die vraag ook gesteld aan 10 van de 20 die ik heb geïnterviewd in het klooster. En het antwoord was stevast. Ja, er is geen nut aan ons leven. Is er socio-econ... Dat is dan mijn interpretatie als wetenschapper. Dat is vanuit een socio-economische benadering. Is er eigenlijk weinig nut aan?
Ze brouwen trappist, maar dat is niet het nut van...
Well, ja, ze brouwen alleen maar om te leven, maar ze leven niet om te brouwen, zegt hij altijd.
Het is een groepsding. Hè? Ik denk ook dat je daarop getest wordt, wat ik ook begrijp, ook bij de tapisten en natuurlijk bij de zen-jongens en meisjes. Hè? Of jij in die groep past. Dus het is samen wat u noemt dan God zoeken. Wat voor mij een beetje een innerlijke tegenspraak is.
Maar het is niet de groep die belangrijk is. Het is het individuele zoektocht naar God die belangrijk is. En cenobitische monniken, en Benedictus noemt dat heel mooi, de school van de liefde. Het is juist doordat je samenleeft met je broeder, word je geconfronteerd met de kleinheid van het samenleven. Dat is als in een familie, als je met je broers en je zussen samenleeft, ergert je soms aan die mensen. Wel, kijk, dat is nu net daar. Maar de vraag is dan, en dat is ook een spirituele zoektocht, ontdek ik daarin niet de kleinheid van mezelf? Moet ik daar niet proberen aan te werken?
Mag ik iets vragen? Dus die monnik zit daar om voor zichzelf God te zoeken. Mm-hmm. Een andere rituelen in andere culturen worden uitgevoerd om voor de gemeenschap ervoor te zorgen dat de zon opstijgt de volgende dag. Valt de wereld stil in de belevenis van die monniken? Hè? Valt de wereld stil als zij morgen allemaal tegelijkertijd zeggen van we doen het niet meer, we stoppen met onze rituelen?
Absoluut niet.
Zit daar een soort van verantwoordelijkheid naar de samenleving achter?
Zeer zeker. Dat is ook een van de redenen waarom dat zij 's nachts bidden. Dus zij bidden eigenlijk ten dienste van zij die niet kunnen slapen. Het is een soort van presentiepolitiek. Zij zijn eens present in de nacht voor zij die niet kunnen, niet mogen slapen. Van zij die veroordeeld zijn. En dat wordt heel mooi ook symbolisch uitgedrukt in hun kerk.
Want als wij dat niet doen, wij paters, dan? Vul aan.
Nee, het is eigenlijk een soort van golfstroom waarin dat zij meegaan. Hè. Een soort van permanente aanwezigheid. Hè. Een van de monniken zei me dat heel mooi. Van, waarom bieden wij psalmen? Overal ter wereld, 24 op 24, 7 op 7. In andere tijdzones zijn er ook nog kloosters en andere mensen die dat klooster zelfs niet eens nodig hebben als middel om God te zoeken. Is men permanent bezig met die psalmen te reciteren. En het mooie vond ik aan zijn metafoor die hij gebruikt, het is een beetje te vergelijken, Wim, als een soort van golfstroom. En eigenlijk weet ik mijzelf opgenomen in een permanente beweging van aanwezigheid naar de wereld toe. Ja. En dat is natuurlijk een symbolische manier van spreken. Dat is natuurlijk niet iets concreets. En dat is soms heel moeilijk natuurlijk voor geseculariseerde westerse mensen om dat te begrijpen.
Ja. Uit mijn vraagstelling kan lijken alsof ik er absoluut een nut wil aan koppelen en dat ik er geen respect voor heb, maar dat is niet zo. Want als niet-gelovige merk ik dat ik zo'n klooster kan waarderen als plek waar je alvast in theorie uit de wereld kan stappen. Ik kom wel eens in een klooster en het lijkt alsof je de verantwoordelijkheid en de lasten en de realiteit van de wereld achter je laat als je die poort doorstapt.
Ja, ik denk dat zeker voor gasten het geval kan zijn, maar stress achter de abdijmuren, die kan je zeker beleven als je daar een tijdje mee leeft. meer zelfs, dat is een van de grote actuele problemen ook, dat door een verminderde draagkracht, dat dus eigenlijk ook die gemeenschappen, ja, dat patrimonium blijft hetzelfde, het spiritueel patrimonium blijft hetzelfde, moet dat ook allemaal blijven runnen. Die zaken. En dat lukt ook veel.
Heb je paters burn-out tegenwoordig?
Ja, absoluut.
Is het echt?
Ja. Dat is even, ik heb zelfs een masterthesis onderwerp dat daarvoor klaarstaat, omdat net de midlife-crisis van monniken. Namelijk, verwachtingen...
Stel dat ze na 30 jaar denken van, het is toch maar een poppenkast, zoals Jan Bor met het zendboeddhisme.
Maar door die fases kunnen ze een dat is serieus. Ik bedoel, niks menselijk is hen vreemd. Ook zij gaan door die fase. En dat in mijn gesprekken met hen, dat dus dan een hele tijd pas gaat, omdat je ook dat toegang, dat is niet de gewoonte dat men dat doet, dan merk je dat ook, dat men ook heel vaak fases heeft van worstelingen. En je merkt ook dat een van die dynamieken is, dat vandaag dat heel weinig intredes zijn, maar juist door die worsteling, dat men eigenlijk heel weinig die bagage heeft om door die fase te zijn. Verwachtingen, die verschuiven ook. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld in een huwelijksleven. Heb je dat ook. Als je kinderen krijgt, dan is je samenleven als koppel compleet verschillend dan dat je er geen hebt. En ook dat is in een monastiek leven ook zo. Is dat je hebt de witte bruidsweken, zoals men dat ook vaak zegt in het monasticisme. Dat alles ideaal is en dat is tof. En je gaat volledig voor je keuze en je wordt dan nog eens ingekleed en je krijgt dan nog eens dat habit aan. Dat gaat, maar dat gaat dan ook op een heel diep dal. Waarin dat men nu ook een bepaald moment vraagt. Is dat nu eigenlijk iets voor uw volledige leven? Ja. En ook daar, en zeker, en dat is een actuele tendens, mensen hebben daar ook een vrije keuze in, maar zien ook de alternatieven. Ze zijn niet afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben ook vrienden, ze hebben ook kennissen.
Het is een fascinerende wereld. Het boek heet Langs het pad van de postulant. Wim van de Wielen heeft het geschreven. Ik heb nog één vraag. Gaan ze naar het EK kijken?
Er zijn er zeker bij die dat gaan doen.
Ah ja.
Volgen ze het in een krant.
Ja.
Okay.
Ik heb ook nog één vraag. Heb je het recept van West Vleteren kunnen ontfutselen?
Nee, daar heb ik geen toegang toe gekregen. Daar moet je minstens voor eeuwig geprofesseerd zijn.
Interne keuken. Radio 1.